Welkom bij een nieuwe podcast Financiële Rust voor ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de financieel levensplanner. Ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken, zodat ze nu en later kunnen leven zoals zij dat graag willen. Vandaag wil ik het hebben met je over hoe je beter om kan gaan met alles wat er in het nieuws gebeurt en hoe je dat kan interpreteren op je eigen financiën. Uiteindelijk zijn er twee dingen die ik geloof die heel erg belangrijk zijn om een beter resultaat te boeken met je geld. En dat is één is inzicht in je eigen financiële situatie. Maar twee ook natuurlijk hoe je daarmee omgaat. En wat je daar vervolgens aan gaat doen. En uiteindelijk wat er in de praktijk dan vaak betekent is bijvoorbeeld dat je inziet dat de meeste ondernemers nu de ruimte hebben om vermogen op te bouwen. Vermogen in de vorm van sparen, beleggen. Wat ze later op het moment dat ze zouden stoppen met werken weer kunnen gebruiken. En het is heel erg belangrijk om iets meer te snappen, geloof ik, van hoe de economie werkt en hoe de wereld werkt. Omdat je moet vermogen opbouwen vaak voor een hele lange tijd. We bouwen vermogen op over een periode van 10, 20, 30, 40 jaar. Totdat we vaak een leeftijd van 60 hebben bereikt. En vervolgens moet dat geld ook nog een keer 20 tot 30 jaar meegaan. Dus de horizon die de meeste van mijn klanten hebben is een horizon van, nou, stel dat je bijvoorbeeld 45 bent, dan heb je een gemiddelde horizon van bijna 40 jaar om jouw vermogen mee te laten gaan. Dus dat is een hele lange periode. En als je dus eerlijk bent, dan zal je zien dat in die periode van 40 jaar kan er heel veel gebeuren. Dus hoe ga je nou om met je vermogen, zodat het ook 40 jaar veilig is? Nou, de realiteit is denk ik dat het gewoon niet veilig is. Wat ze wel eens altijd zeggen in de financiële sector van, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is natuurlijk waar, want ik bedoel, niemand kan de toekomst voorspellen. Maar ik zie deze uitspraak iets anders. Namelijk, eigenlijk moet je denk ik blij zijn met die garantie. Want wat het ook betekent is dat de keuzes die je moet maken met je geld feitelijk ingesteld zouden moeten zijn om te kunnen gaan met dat er geen garanties zijn. Eigenlijk is dat gewoon een uitgangspunt. Het uitgangspunt is volgens mij dat er in de toekomst crisissen zullen ontstaan, dat er hypes zullen ontstaan en jouw geld moet dat kunnen weerstaan. Die moet daarin mee kunnen groeien. Nou, daar gaat deze podcast over. Ik heb deze podcast genoemd 100 jaar storm. En de reden daarvoor is dat een aantal jaren geleden heeft de Chinese president gezegd dat we in 100 jaar storm zitten. En Chinezen zijn sowieso heel goed om dingen op de lange termijn te plannen. Ze hebben bijvoorbeeld plannen voor 2050. Nou, moet je je voorstellen dat de Nederlandse overheid plannen voor 2050 gaat maken. Nou, weet je, ze hebben al moeite om plannen voor 4 jaar te maken. Dus Chinezen zijn heel goed om langere termijn te denken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe zij hun politieke systeem hebben georganiseerd. Het is feitelijk er is geen druk dat er ooit een andere politiek leider zal staan van een andere partij dan de communistische partij. Want dat is hoe het land geregeld is. Dus daardoor kunnen ze ook langere termijn plannen maken. En dat heeft denk ik voor- en nadelen. Maar daar gaat deze podcast niet over. Waar het over gaat is dat een belangrijke speler in de wereld aangeeft dat we in een storm van 100 jaar terecht zijn gekomen. En ik wil je graag helpen duiden hoe ik zie dat ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want ik denk dat heel veel, als je snapt wat hij bedoelt, dan kan je inzien hoe waarschijnlijk de rest van ons leven eruit gaat zien. En dat je op basis daarvan ook kan slimmere dingen kan doen met je geld. Zodat je meer zekerheid hebt en een hoger rendement. Eerst eens even terug naar dat uitzoomen, want dat is geloof ik heel erg belangrijk. Gisteren was er weer heel veel nieuws over het Midden-Oosten, waarin Iran Israël heeft aangevallen. Dus als je dit later luistert, denk je, oh nou, dat is toen een tijd opgenomen. Maar dat zijn natuurlijk dingen die in ons, die we misschien soms wel te vaak dagelijks in het nieuws zien. Hè? Ergens in de wereld is er ellende in de wereld. En dat lijkt wel bijna een soort van constante. Ik word eerlijk gezegd ook, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, als je naar het nieuws kijkt, ik word er eigenlijk alleen maar verdrietig van, want het is eigenlijk alleen maar negatief nieuws. En dat lijkt een soort constante. Dus hè, hoe kan je dat nou duiden als zo van, oké, we zitten nu in een storm. Nou, wat ik even met je wil doen is uitzoomen en zien waar we staan. Want hoe ik het zie is dat we aan het einde zitten van een langjarige fase. En wat je ziet is dat, wellicht heb je ooit een keer gehad bij economieles, dat er een hoogconjunctuur en een laagconjunctuur is. En wat daarmee bedoeld wordt is dat wat je eigenlijk ziet is dat gemiddeld gezien groeit de economie ongeveer met 2% per jaar. Dat is ook ongeveer onze productiviteitsgroei. En je ziet dat er gewoon momenten zijn waarop de economie harder groeit. En als die harder groeit, ja, dan moet ook op een gegeven ogenblik, vaak gaat die dan weer gecorrigeerd worden. Dus dan heb je ook weer lagere groei. En gemiddeld gezien duurt een hoogconjunctuur en een laagconjunctuur duurt 7 tot 10 jaar. En daarom zeggen ze ook heel vaak van, eigenlijk na 7 jaar is er altijd wel in het nieuws zie je dingen van economen die voorspellen dat er weer een crisis komt. En dat heeft te maken met die 7 tot 10 jaars termijn. Feitelijk, als we 10 jaar lang geen crisis hebben gehad, nou dan is de kans wel heel groot dat hier een keer gaat komen. Dat is niet gebaseerd op wat er dan werkelijk gebeurt, maar puur op die 7 tot 10 jaars termijn. Eerlijk gezegd vind ik dat alleen al dit perspectief van 7 tot 10 jaar naar de economie kijken, kan je wel doen duiden van, goh, weet je in welke fase zitten, want weet je, ondanks dat het niet altijd iedere 7 tot 10 jaar is, het is wel vaak zo. Ga maar terugkijken over de laatste 40, 50 jaar. Ik zeg bewust 40, 50 jaar, want als je kijkt na de periode van de Tweede Wereldoorlog, leven wij in een tijd van enorme voorspoed en ook wel enerzijds, als je kijkt naar de geschiedenis, naar politieke, militaire rust. Want één ding is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog heel stabiel geweest. En dat is dat Amerika het rijkste, meest machtige land op aarde was. En niet dat ze alles goed doen, zeker niet. Maar wat wel een feit is, is dat Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog verreweg het meest dominerende land in de wereld is geweest. En eigenlijk hebben wij als Europa daar heel erg op meegelift, als bondgenoot van Amerika natuurlijk. Alleen wat je nu ziet gebeuren in de wereld is dat de positie van Amerika aan het wankelen is. En dat komt misschien niet eens zozeer door Amerika, ook wel deels door Amerika, maar ook gewoon doordat wat er aan het veranderen is, is dat er andere landen opstaan, met name China, die net zo machtig beginnen te worden als Amerika. He, alleen al op economisch gebied beginnen ze een behoorlijke inhaalslag te maken. En ook bijvoorbeeld op militair gebied. He, het begint steeds meer, zie je, als je wel eens hebt gelezen over de Zuid-Chinese Zee, de conflicten rondom Taiwan bijvoorbeeld. China was nooit een match, maar heeft nu steeds meer economische en militaire macht om eigenlijk zijn tanden te laten zien. Het is dus letterlijk een land wat Amerika uitdaagt. En niet alleen op militair niveau, maar ook als je kijkt op het gebied van het maken van producten. China is gewoon, doordat zij producten vaak goedkoper, efficiënter kunnen maken, hebben ze een concurrentievoordeel ten opzichte van Amerika en ook Europa. Dus je ziet dat opkomende landen, en ik denk hier vooral dus aan China en aan India, waarbij India natuurlijk minder het Westen uitdaagt, laat ik het zo zeggen, omdat ze meer toch aan misschien aan ons verbonden zijn, misschien vanuit historisch perspectief. Maar je ziet dat er landen komen die feitelijk de macht van Amerika beginnen uit te dagen. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in het recente nieuws in eigenlijk het Midden-Oosten. Dat er landen zijn die Amerika durven uit te dagen. Dus er begint daar een shift te komen. En die shift is iets wat in de geschiedenis heel vaak is voorgekomen. En om je dat te duiden, ik wil je graag meenemen even dan in de laatste 400 jaar, maar ook daarvoor. Wat je ziet is dat tot aan de Tweede Wereldoorlog was Engeland het meest machtige land in de wereld. En op een gegeven moment werd Engeland, hè, die heeft werd op een gegeven moment uitgedaagd, natuurlijk door Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk is Amerika daar als een soort van winnende partij bovenuit gekomen. Maar Engeland heeft ook jarenlang, tientallen jaren lang en bijna 100 jaar lang de wereld gedomineerd. Die positie hebben zij verkregen doordat zij aan het einde van onze Gouden Eeuw eigenlijk die macht hebben overgenomen van Nederland. En Nederland heeft op zijn beurt die macht eerder weer overgenomen van de Spanjaarden. Dus wat je ziet is dat er lange cycli zijn in de geschiedenis, waarin er één land, of soms meerdere landen, de belangrijkste machthebbers zijn geweest. Want China is in de geschiedenis ook al 2 keer eerder het meest machtige land op aarde geweest. Dat is niet zozeer in onze geschiedenisboekjes, want dat was natuurlijk in de tijd dat dat was, werd er minder over de hele wereld gereisd. Dus dat was meer in Azië gevestigd. Maar China is in de geschiedenis meerdere keren het meest economisch gezien het rijkste land op aarde geweest. Dus wat er gebeurt is dat landen krijgen een bepaalde positie en verliezen die ook weer. En ik vergelijk dit altijd maar een beetje met hoe het menselijk leven ook gaat. Hè? We hebben een soort van, we groeien op, we zijn kind, dan worden we puber, dan worden we volwassen. En dan op een gegeven moment worden we oud en dan, nou ja, hè, dan gaan we weer terug naar de basis, laten we het zo zeggen. Maar wat je ziet is dat, wat gebeurde er bijvoorbeeld ten tijde van de ondergang eigenlijk van Nederland? Nou, wat er gebeurde was dat Engeland veel productiever was dan de Nederlanders. Dus op economisch gebied streefden ze ons voorbij. Op technologisch gebied streefden ze ons voorbij. Op militair gebied werden ze ineens onze uitdager. Ik wil er niet te veel op ingaan, maar wat ik je wil laten inzien is dat de reden waarom eigenlijk Nederland het moeilijk had aan het einde van de Gouden Eeuw, is dezelfde reden dat Amerika het nu moeilijk heeft. Engeland had aan het einde van zijn tijdperk eigenlijk dezelfde problemen. Dus wat je ziet is een soort patroon. Een patroon van technologische veranderingen vaak. En dat is natuurlijk heden ten dagen gebeurt daar heel veel. Hè. Dat is, kijk je natuurlijk bijvoorbeeld naar de hele chipindustrie met in Nederland ASML, die geen producten meer aan China mag verkopen. Heeft allemaal met technologie te maken. De opkomst van AI en weet ik veel wat allemaal. Quantumcomputers. Dingen die werkelijk op het moment dat één land daar de voorsprong in krijgt, werkelijk een enorm technologisch voordeel kan hebben ten opzichte van andere landen. Economische ontwikkeling. Dus waar er opkomende landen zijn die in staat zijn om dezelfde producten en diensten te maken als wij doen, alleen tegen een veel lagere prijs. Dus ze zijn veel concurrerender dan wij zijn. En wat je ziet daarin is natuurlijk een shift van vermogensgroei feitelijk naar dit soort landen. Ook een teken van 100 jaar dat we in een soort van overgangsfase zitten, is dat er veel politiek aan de hand is. En je ziet dus internationale politieke spanningen, maar ook nationale politieke spanningen met opkomst van politieke leiders. Nou, ik zeg altijd, weet je, de beroemdste populist ter wereld was misschien wel Hitler, maar dat was dus precies, wanneer is dat geweest? Dat is eigenlijk aan het einde geweest van de cycli waarin Engeland feitelijk niet meer het machtigste land op aarde was. En dus er is een patroon. Er is een patroon en een soort onomkeerbaar feit dat Amerika in de komende 100 jaar, en dat is wat de Chinese leider bedoelde, niet meer het machtigste land zal zijn en dat er daardoor een verandering gaat komen. En ik hoop heel erg dat die verandering zonder grote oorlog gaat plaatsvinden, maar er is spanning en de kans is natuurlijk best wel groot dat er bijvoorbeeld weer een keer een oorlog komt, in wat voor vorm dan ook, waar wij ook bij betrokken worden. Dus je ziet eigenlijk dat dat patroon zich herhaalt. Nou, en de realiteit is denk ik dus dat wij in de rest van ons leven te maken gaan krijgen met deze verandering. Met een machtsverschuiving van Amerika naar waarschijnlijk China, India, misschien beide. En dat wij misschien dus ook nog wel in ons leven meegaan maken dat Amerika niet het rijkste, machtigste land ter wereld is. Dus als we dat uitzoomen, daarop gaan toepassen op wat wij hebben, namelijk we willen vermogensopbouw over de komende 30, 40 jaar. Hoe moeten we dan met ons geld omgaan? Wat moeten we dan doen? En een andere reden waarom ik deze podcast opnam, was namelijk dat ik zag weer eens een berichtje voorbij komen over dat er in Europa dat mensen 9000 miljard euro aan spaartegoed hebben. Dus laat even inwerken. Niet 9 miljard, maar 9000 miljard. En Nederlanders hebben, geloof ik, als ik het goed kijk, ongeveer 575 miljard euro op onze spaarrekeningen staan. Nou, en eerlijk gezegd vind ik dat een nogal risicovol manier om vermogen op te bouwen. En ik krijg heel veel klanten die bij mij komen en die alleen maar geld sparen. En die dus eigenlijk bijdragen aan die 575 miljard euro aan spaargeld. Waarom is dat dan risicovol als je dat koppelt aan het bredere plaatje van wat ik net geschetst heb? Sparen is iets wat wij geleerd hebben als een veilige manier om vermogen op te bouwen. We hebben dat geleerd door onze eigen ervaring en door wat onze ouders hebben geleerd aan ons en wat we hebben gezien van anderen. Maar al die ervaringen zijn eigenlijk gebaseerd op een periode van relatieve rust. En de boodschap die ik eigenlijk in deze podcast met je wil delen, is dat de laatste, laten we zeggen, 70, 80 jaar zijn misschien wel helemaal niet representatief voor de komende 30, 40 jaar. Misschien is de periode voor 1945 wel veel representatiever. En daarvoor de periodes die ook hebben geleid tot een verschuiving van macht in de wereld. Hè, dus wat gebeurt er met jouw spaargeld op het moment dat China en India bijvoorbeeld, of India of allebei, het machtigste land ter wereld zouden worden? Wat zou er gebeuren als er misschien hè, dat China en India, of China en Amerika bijvoorbeeld op een bepaalde manier in een oorlog terecht zouden komen. Ik hoop het van harte niet. Maar wat als? Ik denk dat dit de 100-jarige storm is waar wij mee om moeten leren gaan. Nou, en wat de grote les is eigenlijk van de geschiedenis, is dat Een van de dingen bijvoorbeeld die gebeurde, en dat is wel leuk, hè? We hebben natuurlijk onze gulden gehad voor de euro. En mensen hebben toen heel veel waarde gehecht aan de gulden. Maar aan het einde van de Gouden Eeuw is de gulden compleet waardeloos geworden. De reden waarom dat was, was dat omdat eigenlijk Nederland gewoon failliet was. En wat je ziet is dat iedere munteenheid in de geschiedenis heeft ooit zijn waarde verloren of is verdwenen. De euro natuurlijk nog niet, maar feitelijk alle voorgangers van de euro hebben dat wel gehad. Dus wat je ziet is dat sparen is gekoppeld aan het vertrouwen wat er is in een munteenheid. En geld, zoals wij dat nu kennen, is feitelijk iets wat verzonnen is. We hebben geld verzonnen als middel waarmee we makkelijk transacties kunnen doen. En het is ook nog een middel waarin je waardeopslag kan doen. Maar die waardeopslag is alleen maar wat waard op het moment dat als jij ermee naar de winkel gaat, dat de winkelier ook werkelijk jouw geld accepteert. Op het moment dat er eigenlijk een hele hoge inflatie is, dat geld dus minder waard wordt. En kijk maar eens naar landen op dit moment zoals Argentinië en Turkije, waar geld niets waard is. Ja, en morgen zelfs minder waard kan zijn dan vandaag. Dan is dat vertrouwen weg. Ik denk dat een groot risico van de 100-jarige storm waar we waarschijnlijk in zitten, is dat er een moment kan zijn, want dat is er namelijk in het verleden heel vaak geweest, een moment waarop geld ineens heel veel minder waard wordt, waarin geld gedevalueerd wordt. Kijk, geld wordt altijd minder waard. Dat heeft met name te maken, geloof ik, met hoeveelheid geld die er ieder jaar wordt bijgedrukt. Dat is een systeem waar ik in deze podcast even niet op in wil gaan. Maar wat je ziet is dat geldontwaarding eigenlijk iets is wat constant is, maar in het verleden juist in dit soort grote transities soms ineens kan gebeuren. Dus het risico is dat stel dat bijvoorbeeld de euro of de dollar ineens heel veel minder waard wordt. Wat zou er dan gebeuren met je spaargeld? Nou, dat spaargeld is dan ineens niets meer waard. Het salaris wat je misschien verdient is ineens niets meer waard. Dus mensen met vaste inkomens, vaste pensioenen, vaste lijfrentes, vaste bankspaarregelingen. Dat geld is ineens niets meer waard. Dus ik zeg niet dat dat van vandaag of morgen gebeurt, maar het risico van heel veel sparen en met name voor de hele lange termijn, voor de rest van je leven, is best wel risicovol. Want het doel van vermogensopbouw is dat je koopkracht behoud hebt. Het doel is dat jij over 10, 20, 30, 40 jaar nog steeds de dingen kan kopen die je graag wil. En ik weet dus niet of dat wij dit gaan meemaken. Ik weet niet of de euro ooit gedevalueerd wordt. Ik weet niet of de dollar ooit gedevalueerd wordt. Ik weet niet of China het meest machtige land ter wereld wordt. Het enige is wat ik zie in de wereld als ik naar het nieuws kijk, is dat ik denk, hey, dat zijn allemaal signalen die lijken op het patroon waarin er deze overgang aan de hand is. En het probleem met eigenlijk geld investeren in geld, hè, want dat doe je eigenlijk met sparen, je hebt vertrouwen in een soort van sparen. Het risico daarbij is dat het ineens wegvalt. En het probleem met geld is dat het nooit terugkomt. Hè, dus het is niet zo dat als geld gedevalueerd wordt, dat er een moment komt dat het weer meer waard wordt. En als je dus geld afzet tegen alle andere investeringsopties die er eigenlijk zijn, hè, ik noem bijvoorbeeld aandelen of vastgoed of grondstoffen, dan zie je dat de waarde van dat soort investeringen is niet gekoppeld aan geld. Hè, uiteindelijk is waar is de waarde van bedrijven aan gekoppeld? Dat is aan de diensten en producten die ze leveren. Huizen is gebaseerd op de schaarste aan woningen en grond. Dus het zijn letterlijk dingen die je kan zien, die je kan voelen. Hè, die grondstoffen komen uit de grond. Dus dat is, geld is puur een waardering van al die dingen die we werkelijk doen in het leven. En wat je dus ziet is dat als er bijvoorbeeld als er een grote devaluatie van geld plaatsvindt, dan heeft dat natuurlijk bijvoorbeeld ook een grote impact op bedrijven en op aandelenkoersen. Maar wat je ziet is bij investeringen die ik net genoemd heb, zie je eigenlijk altijd dat na een aantal jaren dat het weer terugkomt en dat het weer op niveau staat. Hè, bijvoorbeeld ook dingen zoals zelfs bijvoorbeeld grondstoffen, bepaalde grondstoffen zoals goud, die doen het juist zelfs heel goed op het moment dat geld devalueert. Want dat wordt dan gezien als een historisch veilige haven. Dus wat ik wil meegeven is dat eigenlijk alle beleggingen, of dat je nou spaart of dat je belegt in aandelen, het is allemaal risicovol. De vraag is alleen, wat is je doel wat je ermee hebt? En ik denk dus dat als je kijkt naar het lange termijn doel wat de meeste mensen hebben, en dat ze eigenlijk vaak te veel vermogen in spaargeld hebben, waarbij er eigenlijk enerzijds sowieso al een garantie is, bijna historisch gezien, dat je geld devalueert. Dat, laten we zeggen, historisch gezien is de kans waarschijnlijk 100% dat het geld wat je vandaag op je spaarrekening hebt staan, als je dat 10 jaar erop laat staan, dat het over 10 jaar minder waard is. Maar op het moment dat er grote conflicten zijn, op het moment dat bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van de Europese Unie op het spel staat, dan kan het ook ineens heel snel gaan. Dus de boodschap is, alles is risicovol. Er is geen garantie voor de toekomst. Maar sparen is wel misschien wel de meest risicovolle manier om op de lange termijn te investeren. Dus daarin geloof ik heel erg dat wat je nodig hebt om hier uit te komen, is juist dat lange termijn perspectief. Het lange termijn perspectief van snappen wat jouw doel is. Hè? Dus wat is jouw horizon? Voor welke termijn ben je aan het investeren? En vervolgens, welke strategie past daar het beste bij? En ik zal je uitleggen wat ik zie bij mijn klanten die dit doen en dit snappen. Namelijk, stel dat je geld opzij zou zetten voor over 30 jaar hè? Of 40 jaar. Dus je bent nu 40, 50. En je moet geld opzij zetten voor als je straks 70 bent of 80. En stel dat je dat gaat investeren op een manier die je nog nooit eerder gedaan hebt. Ik heb heel veel klanten die eigenlijk alleen maar sparen en die het nog bijvoorbeeld nooit belegd hebben. Waar we vaak van in paniek raken met beleggen is dat als je start met beleggen, ja, dan ben je natuurlijk onderhevig aan de markt. Dus de markt gaat sterk omhoog, sterk omlaag. En daardoor houden heel veel mensen niet vol, omdat ze vaak eerst bijvoorbeeld ook soms een negatief resultaat meemaken. Maar het grote voordeel is als je snapt wat het grotere plaatje is, dat je snapt, oh wacht even, ik stop dit geld nu in een beleggingspot, maar ik heb dat pas over 30 jaar nodig. In mijn ogen wat dat inzicht je geeft, is dat je snapt en inziet dat zo'n dip feitelijk iets is wat erbij hoort en waarin je de tijd hebt om er weer uit te komen. En zelfs nog beter is wat ik heel veel zie bij heel veel klanten, is dat als je ziet wat je doel is en je ziet dat er tijdelijk een tegenslag is, dan is dat feitelijk een kans. Het is een kans om eigenlijk op een beter moment in te stappen. En dat is dus precies het omgekeerde van wat de meeste mensen doen. Want wat de meeste mensen doen, is we kopen als de markt omhoog gaat, waar we feitelijk vaak te laat zijn. En we gaan verkopen op de markt dat de markt omlaag gaat. Ik wil niet zeggen dat jij dat doet, maar dat is wel wat eigenlijk de schommeling op de markt vaak versterkt. Doordat vaak aan het einde van de cycli, aan het einde van de hoogconjunctuur, mensen op precies het verkeerde moment instappen. Er is zelfs zo dat professionele beleggers, die kijken zelfs naar wat particulieren doen. Dus als particulieren heel veel instappen, dan is dat een teken voor professionele beleggers dat het einde van de cycli in zicht is. Dus Weet je, als je in staat bent om niet mee te gaan in die trend, als je in staat bent om het grotere plaatje te zien voor jezelf en van de wereld, dan denk ik dat je op twee manieren winst hebt. Je hebt winst doordat je eigenlijk een grotere kans hebt op een goed resultaat. Maar misschien is nog wel de grotere winst dat je een soort van rust vindt in hoe ver dat kan. Ik hoop dat het niet te dichtbij komt, maar rust vindt in het nieuws, in wat er aan de hand is in de wereld. Want eerlijk gezegd word ik daar niet altijd even blij van. Nou, ik hoop dat deze podcast nuttig voor je is geweest en dat je wellicht er iets aan gehad hebt. Wil je meer weten over investeren voor de lange termijn, over vermogen opbouwen voor de lange termijn? Ga dan eens naar www.financieellevensplanner.nl en daar staat nog veel meer informatie en ook hoe ik je daarmee kan helpen.